Goedendag, mijn naam is Gavin ten Tusche, ik ben kinderarts en ik wil het met je vandaag hebben over pseudocroup of laryngitis subglottica, zoals het officieel heet. Nou, je weet het wel, van je zit op de huisartspost, vaak is het ergens in nachtelijke uren, loop je richting de wachtkamer en dan hoor je een kind die zo'n geluid aan het maken is. En dan denk je van, hey, wacht eens even. Ik hoor daar een duidelijke belemmering bij, vooral het inademen. En ik hoor daarbij een continu aanwezig, hoogfrequent geluid bij het inademen. Dus dat klinkt als een inspiratoire stridor. Bovendien hoor ik ook een heel hoogfrequent hoesje. En dat klinkt bijna als een pasgeboren baby die aan het huilen is. En dan denk je van, hey, dat ken ik. Dat is een zeehondenhoest. Nou, het is goed te realiseren van, vaak wordt de term zeehondenhoest of blafhoest gebruikt voor andere type hoesten. Zoals vaak is dat de hele diepe oude manshoest van de... Nou, dat is natuurlijk geen zeehondenhoest. Dat zeehondenhoest is dat heel hoogfrequent geluid. En dan denk je van, wacht eens even. Pseudocroup. En pseudocroup is een diagnose die alle huisartsen heel vaak gaat tegenkomen in hun carrière. Gemiddeld heeft ongeveer 1,5 tot 5% van alle kinderen een episode van pseudocroup in hun leven. En dan hebben we het over een zwelling van het kleinste deel van de luchtwegen. En dat is rondom het stembandengebied. We hanteren de regel van 6. En dat is dat het optreedt in de leeftijdscategorie 6 maanden tot 6 jaar. Dus met andere woorden, een heel jong zeugeling onder de 6 maanden... of een oudere kind boven de 6 jaar... is het goed achter je oren te krabben van, hey, klopt mijn diagnose wel. Maar dat... In die leeftijdscategorie, 6 maanden tot 6 jaar, komt het dus vaak voor. En het is niets anders dan zwelling van de slijmvliezen. Nou, als je verkouden bent, dan weet je dat de slijmvlies in je neus die gaat opzwellen. En dan ga je een beetje, dat zou het zo praten en je hebt moeite door je neus te ademen. Nou, dat is een vergelijkbaar beeld. Dat je de zwelling treedt op de slijmvlies, maar dan in plaats van in de neus treedt het nu op rondom het stembandengebied in de subglottis. En dat zwelling dat kan optreden als gevolg van iedere bovenste luchtweginfectie. Dus iedere onschuldige virusinfectie. De meest beruchte verwekker van pseudocroup is de parainfluenza virus. Maar nogmaals, ook een adenovirus, ook een rhinovirus, ook een RS-virus. Die kunnen het allemaal leiden tot een laryngitis subglottica. Het is een relatieve contra-indicatie om diagnostiek zoals röntgenfoto's of bloed te prikken te doen. Dat gaat je ook niet helpen, verder helpen in je diagnose. Waarom is het een contra-indicatie? Omdat het meer stress oplevert dan alleen maar vertraging in het hele proces van behandelen. Wat is wel zinvol te doen, is om een Wesley Croup score af te nemen. En aan de hand van de Wesley Croup score heb je dan een puntentelling. Met dat puntentelling dan kan je de pseudocroup indelen in mild, matig, ernstig of dreigend respiratoire falen. In het geval van een milde en een matige pseudocroup ben je gerechtvaardigd om te behandelen. Je bent niet verplicht om te behandelen, maar het kan zeker. In het geval van een ernstig pseudocroup is het, en zelfs met een matig ernstig pseudocroup is het wel zinvol om te behandelen. En bij dreigend respiratoire falen is het niet alleen nodig om te behandelen, maar ook vaak om te verwijzen naar een eerste hulp, of in ieder geval naar de tweede lijn. Vaak wordt de vraag gesteld van hoe zit het nou met stomen? Is stomen nou zinvol? Nou, er zijn over de jaren verschillende onderzoeken ernaar gedaan. En ook de Cochrane Collaboration heeft ernaar gekeken. Eigenlijk waar het op neerkomt is dat het stomen de symptomen, de klachten niet wezenlijk verbetert. Dus medisch gezien is het de vraag van hoe zinvol is het. Toch zijn er een heleboel mensen die daarin geloven. En hun gedachte erbij is van een ouder die ziet dat een kind, dat zijn of haar kind aan het vechten is voor lucht, die raakt behoorlijk in de stress. Dat voelt een kind veelloos aan. Wordt het kind meer gestrest ervan. En bij meer stress heb je meer luchtbehoefte. Dus het kan zijn dat dat net genoeg is om nog meer paniek te veroorzaken, nog meer zuurstofbehoefte en dus nog meer respiratoire te stress. Andersom, op het moment dat ouders het idee hebben van ik doe wat zinvols, brengt het misschien wat rust bij voor ouders. Dat voelt een kind ook veelloos aan en is er minder stress in het geheel. Het is goed daarbij te realiseren dat om voldoende stoom te kunnen opwekken in bijvoorbeeld een douche, heb je een hele hoge, hele hete douche nodig. En dan voel je het al aankomen, is het voorzichtigheid geboden om te voorkomen dat ouder en of kind brandwonden ervan oploopt. Bovendien, door al dat stoom kan het zijn dat een kind nog meer benauwd ervan voelt. Dus op het moment dat het een kind alleen maar angstiger van wordt, vooral niet doorzetten, niet forceren. Pathofysiologisch kan je ook een vraagteken erbij zetten. Bij warmte heb je snel vasodilatatie, wat theoretisch kan leiden tot meer zwelling van de slijmvliezen. En andersom, koude lucht de kou kan leiden tot vasoconstrictie met een afname van de zwelling. In de praktijk zien we dat wel vaker. Kinderen worden vaak gezien op een huisartsenpost, lopen via de buitenlucht naar de eerste hulp. En tegen de tijd dat ze op de eerste hulp zijn, is dat zwelling al wat aan het afnemen door de koude lucht. Dus kortom, stomen is niet een absolute contra-indicatie. Het is goed wel je caveaten erbij te nemen om bewust te zijn van wat je aan het doen en wat de gevaren erbij zijn. Nou, wat voor andere mogelijkheden hebben wij om te behandelen? Daar wordt soms gedacht van, laten we salbutamol doen. Zoals je waarschijnlijk weet is salbutamol een beta-2 mimetic. Beta-2 sympathicomimeticum. Met andere woorden, het werkt op de beta-2 receptoren in gladde spieren. En die zijn niet tot nauwelijks aanwezig in je larynx. Dus met andere woorden, salbutamol is geheel niet zinvol als behandeling. En waar we meestal zeggen van laagdrempelig salbutamol proberen, in dit geval is dat een relatieve contraindicatie. Want vooral bij kinderen die niet gewend zijn om zo'n voorzitkamer voor neus en mond te hebben, kan dat leiden tot meer stress en dus meer zuurstofbehoefte weer. En dus meer respiratoire distress. Dus kortom, salbutamol hoef je niet te proberen bij pseudocroup. Wat wel zinvol is, is een corticosteroïde. En traditioneel werd budesonide daarvoor gebruikt. Budesonide helpt heel goed. Dat is ook uitgezocht in een Cochrane review een heleboel jaren geleden. En dat leidt tot snelle afname van klachten, minder reden om de hulpverlening weer in te schakelen en sneller naar huis in het geval van visites naar de eerste hulp. Dus budesonide helpt. Het is wel een... Deze nido is niet iets wat de gemiddelde huisarts in de dokterstas heeft. Dus dat is niet iets wat voor de hand ligt om te gebruiken. Wel is dexamethason vaak te vinden, of bijna altijd te vinden, in de dokterstas van de huisarts. Omdat dexamethason ook voor andere ziektebeelden, zoals COPD, wordt gebruikt. De ampoule die je normaal gesproken zou toedienen intraveneus, dus de ampoule voor intraveneuze toediening, die kan ook oraal worden toegediend bij kinderen. Dus met andere woorden, hoef je niet een kind helemaal naar de apotheek te verwijzen voor een dexamethasondrank. Je kan prima je ampulletje dexamethason voor IV-toediening openbreken, een beetje opzuigen en dat in de wangzak van het kind toedienen. Hoe eerder de dexamethason in het kind zit, hoe eerder het uiteraard gaat werken. Dexamethason is bewezen effectief en is ook zelfs effectief in de mild tot matige gevallen van pseudocroup. Bovendien, in een Canadese studie is bewezen dat niet alleen worden de symptomen, de klachten eerder behandeld. Is er beter slapen in het huis door kind en gezin, en is er minder stress daarna. Maar het heeft ook een economisch voordeel, in de zin dat doordat de klachten sneller onder controle zijn, dat er beter wordt geslapen, dat er als volgt daarvan is er minder verzuim van werk en school en dergelijke. En dat leidt tot een economisch voordeel. Dus onder andere is dit studie een goede rechtvaardiging om zelfs bij mild en matige pseudocroup je patiënt te behandelen met dexamethason. Is er een verschil in werkzaamheid tussen dexamethason en budesonide? Antwoord daarop is nee. En dat heeft onder andere Cochrane Review ook aangetoond. Dus ze zijn even effectief. Wat ik al zei, de dexamethason kan je oraal toedienen. Budesonide ga je of puffen met een voorzetkamer, of vernevelen via een vernevelaar. En daar is dan ook een crux in het verschil, is dat vooral kinderen die niet gewend zijn om te puffen of te vernevelen, kan dat ook leiden tot extra stress en dus extra respiratoire distress. Kortom, als je dexamethason bij je hebt, gewoon dat gebruiken op dat moment. En dan is de vraag van wat voor dosering geef je? Nou, er zijn verschillende studies gedaan met doseringen van 0,15 milligram per kilogram, 0,30 milligram per kilogram en 0,60 milligram per kilogram. En eigenlijk zijn ze allemaal even effectief. Vooral bij de mild tot matige pseudocroup kan je 0,15, dus 0,15 milligram per kilogram toedienen in één dosis. Het heeft het voordeel dat je dat eventueel 4 keer kan geven, dus iedere 6 uur als het nodig is. Dat is bijna nooit het geval. 0,6 milligram is je dagdosis. In het geval van een ernstig pseudocroup, dan wel dreigend respiratoire falen, is het wel geïndiceerd om meteen de dagdosis te doen van 0,6 milligram per kilogram. Als je budesonide gaat toedienen, dan is het de dosering 2000 microgram, oftewel 2 milligram. En dat betekent, afhankelijk van hoe geconcentreerd je dosis aerosol is, is dat tussen de 10 en de 20 puffs. In een geval van dreigend respiratoire falen, waarbij een heel ernstig beeld is, is er ook de mogelijkheid om te vernevelen met adrenaline. En dat kan de ambulancepersoneel eventueel ook doen. Dus op het moment dat je denkt van dit kind gaat dat rit naar het ziekenhuis niet overleven, zou je eventueel adrenaline kunnen vernevelen. Je vernevelt met in totaal 5 milliliter. Je gebruikt een adrenaline van 1 op 1000 oplossing. En dan doe je een half milliliter per kilogram tot het 5 milliliter. Of eventueel aangevuld met NaCl 0,9% tot 5 milliliter. Het werkt heel snel. Maar het is goed te realiseren dat de werkingsduur is vaak kort. Dus op het moment dat je het nodig vindt om een kind te vernevelen met adrenaline, is dat eigenlijk ook reden om een kind in te sturen naar een eerste hulp met grote spoed. Kan laryngitis subglottica terugkomen? Jazeker. Als het terugkomt vaak de volgende nacht, is het vaak minder hevig dan de eerste keer. En ook dan zou je eventueel nog een gift dexamethason kunnen geven, of budesonide uiteraard. Belangrijk te realiseren is dat terwijl iedereen recht heeft op een keer een pseudocroup aanval in je leven, is het recidiverende aanvallen van pseudocroup, dus recidiverende episodes van pseudocroup, is eigenlijk altijd reden voor verwijzing om te kijken of de diagnose wel klopt. Want heel vaak is er dan een onderliggend probleem die niet meteen heel duidelijk is. Bijvoorbeeld een miskend astma, of toch een corpus alienum, of toch een malassie van de luchtwegen. Dus kortom, in hetzelfde episode mag de laryngitis subglottica terugkomen. Maar verschillende episodes van laryngitis subglottica is reden voor verwijzing. Nou, ik hoop dat je wat aan hebt aan deze podcast. Ik hoop dat het je helpt met het aanpakken, met het herkennen, met het behandelen van patiënten en ook met het informatie verstrekken aan patiënten met laryngitis subglottica. En tot een volgende keer.